Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 22e zondagafdeling, vraag en antwoord 57. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar vraagt de onderwijzer, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En hij antwoordt daarop, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Overdenken wij met elkander dit artikel, de troost uit de opstanding des vleeses. Deze zondagafdeling of deze vraag spreekt ons eigenlijk van vereniging en van gelijkvormigheid. En we letten in de eerste plaats erop, niet alleen een zielsvereniging met Christus, maar ook een vereniging van ons lichaam en onze ziel. En in de laatste plaats ook een gelijkvormigheid aan zijn verheerlijk lichaam. Niet alleen zielsvereniging, ook vereniging van lichaam en ziel en gelijkvormigheid aan hem. Geliefde de Heidelberger vraagt, wat troost geeft u de opstanding des vlees? En met recht mag hij zijn vraag zowel formuleren. Wat troost geeft u de opstanding des vlees? Immers, wanneer wij dat menselijk leven, ons eigen leven ook zo gadeslaan, dan is er toch een grote troosteloosheid als wij aan het woord gedenken en zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven der mensenkinderen, daarna moeten zij naar de doden. Dan is het toch geen aangename plaats om te verkeren aan het graf, op het kerkhof. Waar wij toch zien dat het de mens, of wat daar dan van over is, maar het is voor ons heel moeilijk om ziel en lichaam gescheiden van elkaar te zien, omdat die samen de ene mens vormen. De mens is geen zielig wezen, maar hij is een mens, lichaam en ziel. Voor ons is het alles zo nauw aan elkander verbonden. En voor ons komt er zo'n sprake uit van het is afgelopen. Daar ligt nu de mens. En gelijk in Job leest het gewormte overdekt hem. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. Ja, een man verzwakt zijnde geeft de geest. Waar is hij dan? Voor een boom, als hij afgehouden wordt, is nog verwachting. Dat zijn tronk in het stof wartelende door de reuk der wateren een scheut voor zal brengen. Maar de mens. O ja, zo is er door de eeuwen heen filosofie en stelsel, ze zijn erop gebouwd. Op het tragische en het ellendige van dat leven der mensen, dat tenslotte eindigt in de dood. En wanneer wij nu niet anders voor ogen hebben, als de leer van de opstanding des vleeses niet door ons geloof geëerbiedigd worden, dat wij daarin niet vertroost worden met een geheel enige vertroosting, dan is het ook allervreselijkst ook. Want eenzelfde deel komt over allen. Soms kunnen wij, ach, de ernst een beetje bedekken als wij gedenken iemand is uitgeleefd. Zijn levenslamp wordt als een kaars uitgeblust. Is opgeteerd, dan lijkt het wel alsof er iets vanzelfsprekends is in de dood. En de mens merkt op, ach, het is maar goed dat we niet alle blijven. Hoe zouden we hier ruimte vinden om te leven? En toch, Wanneer de dood ook hem aanziet, begeert hij zeker niet de eerste te zijn. En begeert hij het ook niet dat zijn kind, zij haar man of zijn vrouw, wordt weggenomen door die onverbiddelijke dood? Nee. In vele gevallen komt het uit dat de mens daar wel eens gemakkelijk over meent te kunnen spreken, maar de dood zit ons niet zo gemakkelijk. Bij alle versen die eraan gegeven worden, de dood zit ons niet zo gemakkelijk. De dood is zo onafwendbaar. De dood neemt ons alle, de een op deze, de ander op andere wijze. De een is heel snel aan de beurt, de andere mag 80 of 90 jaren leven. De een laat geen ledige plaats achter, zou je haast zeggen. De ander wordt midden uit het leven, uit het gezin, uit zijn kinderen, uit alle verhoudingen van dit leven weggerukt. En zijn naam wordt uitgewist uit de registers. Hij bestaat niet meer. En dat gaat iedere dag door. Iedere dag tientallen, honderdtallen mensen uit ons hele kleine landje die zo voorgoed worden weggewist hier op aarde. Wie een standplaats niet meer gevonden wordt, die in een kleine kring nog voortleven enige tijd, totdat de direct nabestaanden ook tot stof wederkeren. En dan wordt het misschien nog eens genoemd door de achterkleinkinderen, dan is het voorbij. De akelig verweerde steen wordt tenslotte ook van het kerkhof verwijderd. Alles gaat in ene grote kuil afgelopen. Och ja, wij hoeven de werkelijkheid ons niet te ontveinzen, want dat is de werkelijkheid naar het zichtbare. Wat man leeft er die de dood niet zien zal, wie redt zijn ziel van het graf? Je moet eens indenken, wat een wereld van weedom ligt erin, als het dan ook afgelopen is. Als het met ons afgelopen is, wanneer de kist of de adem eruit is en wij ter aarde worden besteld. En dat geldt ook voor duizenden bij duizenden, het is afgelopen. Er staat nog iemand te praten op het graf, net of de betrokkenen nog leeft. En Jan, je was dit en je hebt dat. En we zullen je niet vergeten. En op de grafsteen komt te staan, wel verloren, maar niet vergeten. Het is allemaal akelig. En als dat nu waar is. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten heen. Als dat waar is, dan is het ook allervreselijk. En nu let eens op, uit ons hoofd, het hoofd der mensheid Adam, waarin wij ook deze bezoldiging der zonde hebben ontvangen, de dood. Is het niet anders? Maar is de dood doorgegaan tot alle mensen en hij voert als een schier oppermachtig vorst zijn heerschappij uit over alle mensenkinderen. Ja, nu gaat het hier over troost. Wat troost geeft u de opstanding des vlees? Dan wil dat hier zeggen, hij heeft het hier tegen de kerk. Hij heeft het tegen degene die zijn woord geloven. Die geloven dat de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift en de roeping God, de genadegifte God, in Christus Jezus is het eeuwige leven. Zijn die dan zo troosteloos? Ja. Waar de wereld misschien troost met kop op. Het zal ons allemaal overkomen. Hij is wat eerder, hou maar moed. Of met misschien andere humane overwegingen, de nabestaande tracht een hart onder de riem te steken. Daar heeft de zondaar geen troost. Want hij ziet daarin de lage afloop van alle vlees. Hij ziet daarin de waarachtigheid van het woord. Hij zult tot stof wederkeren. Hij hoort de doodsklokken luiden in Genesis. En dat is nog wel het boek der geboorten, der wording. Het boek der schepping. Daar hoort hij de doodsklokken en hij stierf en hij stierf en hij stierf. Tuurlijk, ze waren langer op aarde dan wij, maar het einde was en hij stierf. Zo ziet hij midden in de troosteloosheid. En dan nog niet direct, want verder kan de wereld buiten God niet komen. Dan nog niet direct op het aardse bestaan en ik heb geen aanspraak en ik heb niet dit en ik heb niet dat. Maar hij ziet de verbrokenheid van alles. De zondaar. Hij ziet dat in het stervenzuur niets kan baten, maar dat ze het al aan anderen overlaten. Ook de man die een dik boek schreef over de dood en over het recht van de dood en van het sterven. Ook de man die gefilosofeerd heeft op grond van het woord over onze ziel na dit leven. En hij stierf. En de dood maait alles gelijk bij de grond af. Dat is toch een troosteloze zaak als wij nu geloven mogen. Dat het sterven uiteindelijk voortkomt uit ons gestorven zijn aan God. Dat wij die dood voor God geworden zijn. Nu ook waarlijk niet anders meer hebben dan de dood. Tuurlijk, hier gaat het over de dood van ons lichaam, van ons mens zijn. Hier gaat het over het sterven. Maar de kiem van die ontbinding dragen wij reeds bij ons in de moederschoot. Wij zijn van de wortel des levens afgesneden. Wij beginnen te sterven met ons begin. Ja. En dan is die dood veel breder. Ten slotte is dan de versterving van het lichaam maar een laatste stap op onze aardse loopbaan. Een laatste hoogte die geslecht wordt door de dood. Want ondertussen heeft de dood op allerlei wijze in ons leven gewoed. Want de dood, dat is het uiteenrafelen van alle verbanden. De dood, dat is het sterven aan alles. De dood, dat is de kiem ook in ieder afscheid. En dan tenslotte, na een leven van zoveel dood, veegt hij ons lichaam neer. En ook daar is het mee afgelopen. En ogen die spraken en handen die bewogen. En een mond die geluid en klanken voortbracht. Die zwijgt. En duurt maar heel kort. Dan moet de dood uit het midden weg. Die lichamelijke dood. Het kan niet meer. Hij is er niet meer. Ik zeg wel eens tegen de jongens. Niet uit een pessimistische filosofie. Kijk maar gerust eens in de spiegel. Kijk maar gerust eens naar je handen. Beweeg ze maar eens. En bedenk. Dat straks, wat is er dan van over? Wat beenderen. Ogen die zijn er al zo uit. Het is alles even akelig en na, zul je zeggen. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar nu, troost. Nu spreekt de Heidelberger een volk, een kerk aan, die recht zag, ervoer en geloofde. De troosteloosheid, het uitzichtloze. Van het gevallen Adamskind van ons aller leven. En daar gaat hij nu tegenspreken van troost. Omdat troost wil zeggen bemoediging, versterking. Hier wil troost zeggen, het is hier zo op zijn plaats. Wanneer het gaat over het sterven van ons mensen. Is op zijn plaats om over troost te spreken. Niet wat verstaat gij nu van de opstanding. Of wat begrijpt gij ervan? Maar wat troost geeft mij nu dat de kerk beleden heeft op grond van Gods woord. Ik geloof de wederopstanding des vlees. Uw doden zullen leven. Ja, ook mijn dood lichaam. Waakt op en juicht gij die in het stof woont. Want het land zal zijn overledene uitwerpen. Uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. Wat gelooft gij? En dan krijgt de kerk een zeer bijzondere, een zeer troostrijke, een alles overtreffende boodschap uit het woord. Door de Heilige Geest aan hun harten geheiligd. Anders zouden zij met de wetenschap van de dood niet meer kunnen leven. Dat kan nog wel in de wereld. Omdat daar geen rechte wetenschap en kennis is aan de dood. Omdat men het tracht terug te leiden tot een natuurproces, levensbeloop. Omdat men het incalculeert gewoon in het leven, deze doodsfactor. Al houdt men er weinig rekening mee. Maar er zijn er genoeg die er wel rekening mee houden. Omdat men de smartelijkheid en de ellendigheid en de duisternis van die dood niet gelooft. Omdat men Gods woord niet gelooft. Daarom zegt deze boodschap hun niets. Deze boodschap gaat uit tot troosteloze zondaren die geloven. Om ze het hoofd omhoog te heffen. En om ze te vertroosten met de opstanding des vlees. Nu, wat troost. Tegenover het grote kwaad. Tegenover het onbeschrijfelijke leed van de dood. Tegenover al de goedkope woorden die de wereld en de godsdienst u in het oor fluisteren. Van het zij, hou maar moed of het zijn geen mensen die het je aandoen. En dat je maar onderworpen zou mogen wezen. Dat is allemaal zo mooi gezegd. Tegenover al die schrale troost gaat de Heidelberger ons nu noemen de waarachtige troost. De persoonlijke troost. Wat troost geeft u? Die belijdenis, de opstanding des vlees. Zie dan eens hoe schoon de Heidelberger het heeft geformuleerd. Wat troost. Daar begon hij mee en daar spreekt hij ook hier weer van. Tot bedroefde, tot bedrukte. Die aan het graf staan, misschien wenende. En is het niet zichtbaar dan toch van binnen dat hun hart tranen schrijft. En hij komt ernaast staan. Als de medelijdende borg en hoge priester. En hij weent ook. En Jezus weende. En waar onze tranen blijven steken in het zand rond de kuil. Vallen zijn tranen recht in het hart des vaders. Want wie zal beter hebben kunnen peilen. Wie zou er bedroefder hebben kunnen zijn dan de borg en de middelaar die rein en zuiver als de levende wandelde tussen de doden? En dat is gehoord en verhoord. En nadat hij is opgestaan van de doden en alzo de grond heeft gelegd en de garantie gegeven van de opstanding des vlees, gaat hij uit om door zijn geest zijn kerk te vertroosten met de wederopstanding des vlees. Daarom begint hij dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat niet alleen, dus toch ook wel de ziel. Jazeker. Jazeker. Het is niet direct de bedoeling misschien van de Heidelbergen, maar ik wil er toch een ogenblik op wijzen, omdat in deze tijd, en dat is al veel door de eeuwen heen geweest, dat er allerlei speculaties worden beschreven en uitgesproken omtrent het verblijf van de ziel na de dood. Sommigen zeggen, en dat zijn er nog heel velen, die zeggen de gehele mens sterft, ziel en lichaam. Als God straks op de opstandingsmorgen hen zal terugroepen, dan zullen zij naar ziel en lichaam worden teruggeroepen. Zij beschuldigen daarin anderen dat zij een scheiding hebben gemaakt tussen de ziel en het lichaam en zeggen: de mens sterft in zijn hart, hij sterft in zijn gehele wezen, de mens. En daaruit haalt men aan allerlei gegevens uit het Oude Testament, waarin de vromen hebben gesproken van de somberheid en de uitzichtloosheid van de grafkuil. En dat ze zo verblijd waren als ze dagen of jaren tot hun levensjaren zagen toegedaan. En de vraag van Job, een man verzwakt einde geeft, waar is hij dan? Zo halen zij vele dingen aan. Anders zijn er, die stellen een soort schemertoestand in een schimmenrijk tussen hel en hemel in, waar dus niet alleen er geen vol bewustzijn meer is, maar ook geen zalige genieting in de gemeenschap en de vereniging met het hoofd Christus. Het woord wordt zo verklaard als Christus zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan lezen zij: heden, zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. En zo keren ze ook dat woord zodanig dat de Heere heden zegt dat die moordenaar eens met hem in het paradijs zal komen. Och, die gegevens die ik u noemde, die zijn met tientallen te vermenigvuldigen. Maar zulke gedachten zijn er in deze tijd ook gepropageerd. U kent misschien het bekende boek van Telder, Sterven en Dan. En zo zijn er heel wat meer boeken verschenen die ik ook allemaal niet gelezen heb. Maar goed, op het ogenblik zijn al die dingen weer actueel. In de dagen van Calvijn had je ook allerlei gedachten omtrent het leven na de dood. En hoewel Calvijn van oordeel was dat om zulke dingen er geen kerkscheuringen direct mochten plaatsvinden, toch heeft hij zelf wel anders geoordeeld. Maar goed, laten wij dat alles eens mogen rusten. Laat eens komen tot een andere gedachte. Niet alleen, moet je goed begrijpen, om een tekst dit of dat ertussenin te gooien, maar ik heb eens eenmaal een gesprek gehad met een van die mensen en ja, dan komen er zoveel teksten voor de dag, je kan van de bomen het bos niet meer zien. Maar tenslotte vroeg ik zeg: maar, wat zegt de Heer Jezus? Die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Zijn glorie gedoogt het niet dat zijn schepsel door hem gekocht, door hem betaald, door hem geliefd, door hem verworven, dat schepsel als het ware als een niet zou verzinken in een nirwana of waar dan ook. Dat kan toch niet? Ik zou haast zeggen, uit de aard der zaak geloven wij toch ook al, zonder een bepaalde bijbeltekst aan te voeren, dat het leven dat uit God is, is goddelijk. Keer tot God weder. Dat kan niet anders. Die in mij gelooft, zal leven. Hij zal de dood niet zien. Die niet gelooft, die zal het leven nimmer zien. Die tuimelt van de ene dood in de andere. Kijk, en dat moet de kracht zijn, het bewijs zijn van de waarachtigheid, dat niet alleen, maar toch ook mijn ziel na dit leven van zondaan onmiddellijk tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Niet omdat ik dat allemaal zo goed begrijpen kan, niet omdat ik dat zie, maar omdat de kerk het waarachtig gelooft. En dan kan men zeggen: die Lazarus, dat is maar een gelijkenis. Dat is maar een gelijkenis. Maar de Heer heeft nooit geen gelijkenissen genomen met een denkbeeldige of onwaarschijnlijke achtergrond. Hij neemt een gelijkenis uit de werkelijkheid. En die werkelijkheid was: de engelen kwamen en zij droegen Lazarus in Abrahams schoot. De werkelijkheid was dat Stefanus de hemel is iets geopend en zijn aangezicht blonk als een engel. En alle ogen waren op hem gericht. Ja, dacht u dat God zijn aangezicht laat glinsteren om hem straks onder de stenen zijn einde te laten vinden? En moet ik dan nog met een vroom gezicht gaan zeggen: ja, maar het wonder blijft toch maar even groot of God nu een ziel of een ziel en een lichaam allebei opwekt. Waarom zou dat niet kunnen? Is het niet bespottelijk van die kant gezien dat als Stefanus hier zijn lichamelijke ogen sluit, dat het dan eigenlijk afgelopen zou zijn. En dat moet ik toedekken onder het motto van de tekst, en zij rusten op hun slaapstede. Nou, ik vind het een zielige vertoning, deze gedachtegang. En het woord geeft ruimschoots, of maar God zal mij opnemen, mijn ziel opnemen, in heerlijkheid. En tenslotte, dit zijn allemaal bijkomende bewijzen van het lichaam. Maar als wij nu eens het hoofd rekenen, wat denkt u, wat zou hij bevolen hebben in de handen des vaders, als hij zegt, in uw handen beveel ik mijn geest? Waarom? Is hij waarlijk gestorven of God van hem? Hij is waarlijk gestorven. Maar dan bedoel ik in die zin, zoals sommigen stellen, de mens sterft geheel en al in zijn hart naar ziel en lichaam beide. Is hij zo gestorven? Of heeft God hem in de hel niet verlaten en niet toegelaten dat zijn heilige de verderving zag? Het is toch de Godheid niet die hij beveelt in de handen zijn vaders? Daarom laten wij deze hele speculatieve, troosteloze leer, al zet men er 1000 teksten achter, wij laten deze voorstellingen voor wat ze zijn. Maar wij hebben er geen plezier of geen blijdschap in deze voorstellingen. Hoeveel ogen die hier braken, weerspiegelden het leven? Ja. Hoeveel malen bleek dat waar de ogen des lichaams dicht gingen, de ogen der zielen geheel geopend waren om hem reeds te aanschouwen en geen vreemde? Ja, dat is dan bedrog zogenaamd, begrijpt u? Maar die oncontroleerbare voorstellingen die men naar voren brengt, die wil men erdoor hebben, begrijp je? Dan heb de kerk, de reformatorische kerk, die hebben altijd zo gedwaald in die dingen. Dat krijg je dan. Maar we zien er weinig mee op en het heeft ook weinig grond. Want de borg zelf heeft het zo beleefd. Het hoofd heeft het zo ondergaan. En zoals het met het hoofd gaat, zo gaat het ook met het lichaam. Hij is opgestaan en in hem is de kerk ook reeds opgestaan. En ook in hen is de profetie dat hun lichaam ook zal opgenomen worden. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Tot Christus, dat spreekt ons van vereniging, vereniging. Daar ligt nou eigenlijk de draad van zondag 22 heen, vereniging. Omdat de dood is de uiteenrafeling. De dood is de scheiding. Maar nu is het leven, het geloof in de opstanding des vlees, het geloof aan de vereniging. Met Christus haar hoofd. Tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Is dat troostrijk? Ja. Want daar komt weer in uit, nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zal ik zien van aangezicht tot aangezicht en kennen gelijk ook ik gekend ben. Als de man zegt, toen ik een kind was, overlijdde ik als een kind, sprak ik als een kind. Dan bedoelt hij daar nog niet direct mee, ik ben nu een man geworden. Maar hij bedoelt daarmee, in dat opzicht van het kennen, van aangezicht tot aangezicht, is de kerk hier in haar kindertijd. Dat behoort tot deze bedeling, waarin het volmaakte nog niet gekomen is. Maar goed, het komt het volmaakte, tenminste, je zou haast zeggen, het is wel een beetje erg subjectief gezegd, maar je zou haast zeggen, heb je een hoofd, Christus, waar je van zegt, hem te mogen kennen. Hier door het geloof, zo het nodig is een weinig tijd bedroefd zijnde, maar toch niet ziende, toch gelovende en verheugd met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wat zegt het anders? Laat ik het u eens zeggen. Als wij nou een ziel, wij hebben een ziel. Goed. Die ziel is van nature leeg aan alles wat goddelijk is. Kunnen we lang of kort over praten, maar het woord zegt, wij derven de heerlijkheid God. Die missen wij. Wat doet nu de Heilige Geest door zijn wederbarende genade? Hij komt tot dat hol en huis des duivels. En hij gaat bezit nemen van die ziel. Hij gaat heerschappij voeren. Hij laat het licht van het goddelijke welbehagen in die ziel vallen. En omdat hij het vergezeld met de zaligmakende werking zijn geestes, valt dat licht in die ziel als een blijdschap en een beroefenis. Een beroefenis vanwege onze ongelijkvormigheid, onze zonde en onze ellende. En een blijdschap die niet uitgelegd kan worden. God bemoeit zich met een worm. Nu, ik noem nou maar een klein facetje, maar die Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Gaat alleen mij er maar om u te zeggen, kijk, het werk God neemt een aanvang in onze zielen. Wat houdt dat in? Dat we een oor krijgen om te horen en een hart om op te merken en een oog om te zien. Dat de prediking van het evangelie een persoonlijke zaak wordt. Wat geeft u of wat troost u? En waarin komt dat uit? De mens die nooit hoorde, begint te horen, te zien, te leven. Dat komt uit in de uitdeling van de menigerlei genade Gods door het evangelie. Hij neigt het oor. Je kan 10, 20 jaar in de kerk zitten en hij zegt, ja, dat heb ik al 100 keer gehoord en dat je het nog nooit gehoord hebt. Nog nooit. Het gaat als in een droom over je heen. Of dat je uit een zekere geïnteresseerdheid, die je voor alle dingen op kunt brengen, zo ook het waarachtig geloof en het woord Gods benadert. Dat je zegt, ja, er is nou eens met interesse naar te luisteren. Maar dan kun je nog niet spreken wat troost geeft. Maar nu werkt die geest in de harten. Wat gebeurt er nu? Nou is het hier op aarde alles in afwisseling. Het is hier het volmaakte niet. Omdat wij hier met ons omdragen een boos en ongelovig hart. Een verdorven natuur. En die wil zich nooit aan God onderwerpen. Die speelt hier patten. Dus het hier zie je nog niet in volkomenheid te zien. Maar wat gebeurt er nu toch wel? Nu heeft de Heere de akker der zielen toebereid. Nu komt het zaad en valt er ook in. Op Gods tijd gebeurt dat toch. Al zeg je misschien, dat heb ik iedere zondag niet. De Heere gaat toch onherroepelijk door. Zijn molens malen langzaam, maar wel zeker. Nu komen de oren en het hart. En nu hoor ik de boodschap van mijn verlorenheid en van zijn grote genade. Ik hoor de boodschap dat het met mij voorgoed afgelopen is. Ook in mijn godsdienst. Want dat ik nooit geen partij meer kan zijn. Maar ik hoor ook dat er een God is die een eeuwig welbehagen heeft voorgenomen. Om zich te verheerlijken in de zaligheid van zondaar. En omdat die Heilige Geest door het woord in de harten werkt, ga je oren open. En waar je enerzijds moet bemerken de totale onmogelijkheid, gaat die Heilige Geest ook ontsluiten de weg ter zaligheid in Christus Jezus. Zodat het best wezen kan, je komt de kerk in en je zegt, hé, daar hoor ik iets, dat komt me bekend voor. Ik geloof dat dat het is. Want daar is een aansluiting. Een insluiting. Goed. Nou ga je sterven. Nadat je, ik weet niet, ik noem nou maar wat, maar die weg hiervan op aarde, die kan lang zijn en kort. De een zegt, ik heb er veel van geleerd, de andere weinig. Maar uiteindelijk kunnen we boven alles schrijven, zondaar. En we hebben helemaal geen behoefte aan staturen, doorgeleide en uitgeleide en allerlei mensen. Helemaal niet. Nee hoor. Daar gaat de zondaar hoe langer hoe meer aan walgen in zijn leven. Een ellendig en arm volk. Die zullen op mijn naam betrouwen. Niet omdat ze zo rijk zijn, maar omdat ze zo bekeerd zijn. Want dan vertrouw je alleen je eigen. Maar omdat ze zichzelf helemaal niet vertrouwen. Omdat ze in waarheid ellendig en arm zijn. Gaan ze op zijn naam alleen vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Dus we stellen nu even met de dichter. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Nou ga je sterven. Misschien nog wel benauwd. Je moet echt niet denken dat jij als een patriarch zal zien liggen op het ziekbed om deze en gene nog een vermanend woord en om een poort te zien die wijd open staat. Moet je maar niet op rekenen. Moet je maar niet op rekenen. En je moet er maar altijd bij denken, er zijn duizenden mensen die in een hersenschim sterven. Die zien palen en goud, maar ze zien niet Jezus. Die Stefanus zag. Daar glinsterde ze aangezicht van. Dus daar moet je nooit te veel waarde aan hechten, aan al die dingen hoor. Want dat zien allerlei mensen. En als je tegenwoordig een spuitje of je neemt een pilletje in, dan kom je ook in de hemel terecht. En dan zie je ook geweldige dingen. Je ziet ook de hel en je ziet van alles. Dus daar moet je maar niet te veel waarde aan hechten. Maar goed, dan sterft u. Misschien wel zo dat je zegt, misschien denk ik het laatste wat je denkt. Hij zegt, nou is het verloren. Kan best. Getuigt misschien niet van een groot geloof, maar ja, kan toch best zijn hoor. Of dat je me nog een zucht geeft en helemaal niets meer zegt. En? Nu opent de ziel haar ogen. Zij is onmiddellijk in de onmetelijke eeuwigheid, in het licht van Gods aangezicht. Wat gebeurt er nu? Nu valt dat licht in de ziel, die door hem werd bezocht. Een ziel, die met die opgetuigde, mijn ogen zullen hem zien. En een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Kun je het je dan voorstellen, het is niet voor te stellen, maar dat opeens een onuitsprekelijke blijdschap die ziel vervult. Die even daarvoor nog in ketenen van benauwdheid misschien wel gebonden lag. Dat weet je soms niet. In één ogenblik een onuitsprekelijke blijdschap en een lof en een dank hem toegebracht. Ja, dan in volle werkelijkheid, ik zal, nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. Goed, nou de andere kant. Dat niet alleen mijn ziel, ook mijn ziel dus, daar gebeurt ook iets mee. En heel veel mensen. Dat gaat nou om mens. Ja, dan kun je kletsen over een bekering of zo, moet je goed begrijpen. Maar het heeft voor de Heere weinig waarde hoor. Het heeft voor de Heere weinig waarde. Want dan zijn er al zulke hoge eikenbomen omvergewaaid in het leven. Dat de omstanders zeggen, had je dat ooit gedacht, die bekeerde mannen, die bekeerde vrouwen, die bekeerde dominee? Nee, dat is helemaal geen garantie. Maar wat wel dan? Nou ja, nou gaat het over een ziel, godsdienstig of wereld, met veel praat of weinig praat, die sterft ook. En die is nooit verlicht met het licht der levenden. Misschien dat de donderslagen van Sinai enige beroering hebben aangebracht. En dat hij gezegd heeft, laat de stem niet tot mij geschieden, want die kan de woorden niet dragen. Maar meer niet de andere dag, dan vergeet je dat weer gewoonlijk. Of na 40 dagen, dan maken we een kalf. Maar er is geen levenslicht, geen door uw licht, zien wij het licht. Dan kan de mens het optutten en hij kan het versieren, maar met alles is het alleen maar duisternis. Waarom? Hij kent nog God, nog zichzelf. In zijn hart, in zijn ziel, was niet of nu al wat in mij is, en prees. Hij wist nooit wat het betekende. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen? Nee. Praat, vorm en noem maar op. Of daarbuiten helemaal geen gedachten is aan die dingen. De mens in deze wereld levende uit de wereld en van de wereld. Alleen maar. Die sterft ook. De ziel van stonde aan in het goddelijk licht verschijnende wordt met eeuwige ontzetting bevangen. Want hij kijkt als een vreemdeling in het licht. En het licht wat de arme zondaar ziel vervulde met eeuwige beleidschap, vervult zijn ziel met afgrijzen. Want hij kent God niet en is niet van God gekend. En nu gaat het niet over de mate der godskennis. Maar het gaat erover, mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Dat is, voel je nou, is het hetzelfde licht, dezelfde goddelijke glans. De een wordt erdoor opgenomen in eeuwige heerlijkheid. De ander fladdert naar beneden, verteerd. Ach, dat niet alleen mijn ziel, ook mijn ziel. Van stond aan tot Christus, mijn hoofd, haar hoofd, zal opgenomen worden. Is hij ons hoofd? Is hij ons hoofd, die Heer Jezus Christus? Want de apostel zegt u dan, dien gij gelooft, is hij dierbaar, begerenswaardig. Beminnenswaardig. Van hem zegt de zondaar of zondares, de jongen of het meisje, als ik hem niet heb, dan heb ik niets. Als ik hem zou mogen hebben, als hij mijn borg zou zijn, dan heb ik alles. Ja, dan zal de ziel verenigd zijn met het hoofd Christus, waar ze hier naar uitzag. De ene ogenblik sterker als het andere. Maar toch liep die draad door dat leven heen. Ik zal in de dageraad ontwaken. En met gezang mijn God genaken. Niet alleen zielsvereniging. Opgenomen worden. Opgenomen. Dat is ook wat. Ja, het is maar een woord, maar ik wil toch nog even noemen voor we verder gaan. Opgenomen. Dat duidt zo aan het genadige, het eeuwig grote van God in zijn gedachten en zijn bedoelingen met zijn Zion. Dat duidt zo aan dat wij eigenlijk ganselijk niets vermogen, maar dat we ook niets behoeven te doen, we hoeven niet ernaartoe te lopen. We hoeven de hemel niet binnen te krabbelen. We hoeven niet te zeggen, mag ik alstublieft ook binnenkomen? Nee, want hij neemt mij op in zijn heerlijkheid. Opgenomen. Dus het begin is ook het einde. Kun je van het begin iets anders zeggen dan opgenomen? Was het niet enkel genade dat hij u opnam in het eeuwig trouw en zout verbond? Dat hij gezegd heeft, ik wil en zij zullen. Dat kun je toch moeilijk anders als een opname omschrijven. Was het niet enkel opname dat hij naar u omziet in dit leven waar wij tot aan zijn komen. In dit leven geboren worden, groter worden. Dat wij toch niet naar hem vragen en zoeken. Ja, zelfs dat wij vijanden zijn. Door de zonde en de misdaden. En dat wij met onze kinderen midden in de dood liggen en al regent het belofte van God. Ik vaar toch met alles ter helle. Daar hoef ik geen krachten uit te putten en de mens wijs te maken om te zeggen, kijk eens, je hebt dit en je hebt dat. En je bent een kind des verbonds, je hebt beloftes dus of zo. Want het haalt allemaal helemaal niets uit. Helemaal niet. Of dat de mens onder een prediking van hel en verdoemenis verkeert, zoals men dat noemt. Of onder een prediking, het valt wel mee. En we zijn toch zo bevoorrecht. Het komt allemaal op hetzelfde neer. God neemt op en aan. Hij alleen. Nu, dan kun je toch alleen maar zeggen, laat een opname. Je kunt er niet zeggen, ik heb zo gekropen en ik heb zo gebeten. Of ik ben toch gedoopt of ik heb toch belijdenis gedaan. Nee, God neemt op. Heb ik ook ditmaal gezien naar hem die naar mij omzag? Kijk, dat is ook het vervolg. Niet alleen het begin, maar ook de voortzetting staat in het teken van de opname. Opname door die grote koning die gezegd heeft, alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen tot die grote krankenverzorger, de Heer Jezus Christus, opgenomen. Zo kun je hele bekering eigenlijk in dat woord zien liggen, opname. Ja, waar hij zijn bevel uitvaardigt, daar gaan de boden des evangelies heen, vergezeld door het mandaat en de zending van de Heilige Geest, om zondaren op te nemen in naam van de Heer Jezus Christus, dat hun het harte geraakt worden. Opname. Nou ja, stel je voor dat je opgenomen bent en tenslotte moet je zelf nog de zieke zaal inkruipen of eruit kruipen. Natuurlijk, het beeld gaat niet helemaal op, maar het is maar een woordspeling. Nou, dat zou ook niet meevallen. Daarom, als je sterft, moet je echt niet denken, hoe kom ik er nou? Het is toch zo ver? En ongeloof zegt, waar is de hemel nou? Jongen, wat een reis. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Je ogen doe je dicht en je doet ze gelijk open. Opgenomen. Weer opname. Je hoeft niet te vliegen, je hoeft niet moe te worden. Je wordt heel netjes, vriendelijk, voor je gedragen en opgenomen. Tot het hoofd, de Heer Jezus Christus. Nou heb ik mensen, ja dat is ons natuurlijk beeld hoor, houd het even voor ogen. En dat blijft ons natuurlijk beeld, zou er niet gebracht worden onder het genadeverbond. Die gaan liever dood dan als ze naar de dokter gaan. En als ze gaan is het meestal te laat. Dan zegt hij, ja joh, je bent wel wat laat. Of hij zegt het tegen de familie, een jaar geleden had ik nog wel iets kunnen doen, maar het is afgelopen. Je leest zo ergens in het woord, moet je goed verstaan, dan zullen ze tot mij roepen. Vroeg zoeken, maar ze zullen me niet vinden. Omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn vermaning achter hun rug, zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten wanneer hun verderf daar is. Als hun vrezen komt als een wervelwind en hun verwoesting komt. Maar goed, dat beeld van Adam. Hier natuurlijk heb je dat al mensen die zo doen. Want ze willen niet ontdekt zijn aan een ziekte. Ze voelen het gewoon aan als, stel je voor dat ik ziek ben. Dat ik dit of dat heb. En dan gaat men maar liever stilletjes alleen in een kamer of in een hok dood. Dan dat men geholpen zou worden. Dat is nou het natuurlijke beeld. Maar als God nou gaat zeggen, gij zijt ziek, gij zijt dood, gij zijt verdoemd. Dan geloof je het ook. Maar dan wil je ook graag geholpen worden ook. Dan zeg je ook, Heer Jezus, gij zoon David, ontferm u toch mijder. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Daarom laat uw leven mogen staan in het teken van de opname. Van de opname door de grote koning van Sion. Niet alleen tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd. Jazeker, de duivel denkt wel dat hij nog wat heeft, maar hij heeft helemaal niets van de kerk. De duivel heeft niets. Hij heeft geen eer en geen roem heeft hij aan de kerk kunnen behalen. En de zonde heeft hij wat. Ja, de begeerte volleindigd hebben de baart te dood, de zonde baart te dood. Och ja, wij zeggen, waren er geen zonde, dan waren er geen wonden. Maar als er geen wonden van de dierbare zonen God waren, dan helpen al die verhaaltjes ons niet. Dat helpt allemaal niet. Maar nu, dat is zakelijk wat de Heidelberger hier zegt uit het geloof. Maar dat ook dit mijn vlees. Nee, ja, man, zei uit, wat is dat voor vlees? Wil dat zeggen van hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Want wat is een mens die een maagd is en des mensenkind die een worm is? Kan best zijn. Kijk, als ik denk dat dit de zonde is, dat vlees of die botten die erin zitten, dan ben je wel een beetje in de war. Dat is een oude heidense wijsgerig idee. Dat stof, weet je wel, ja, alsof dat, nee. Want die hand die doet geen kwaad als mijn geest rein en heilig is. Dan doet die hand niet zo. En die hand berooft mijn evenmens niet van het leven wanneer ik geen moordenaar zou zijn. Voel je? De kwaal ligt veel dieper in ons hart. Dus je kunt verachtelijk zeggen van vlees en het is waar. Het vlees wordt getekend door onze zonde. Door onze zonde. Men wordt getekend ook naar het lichaam door zijn zielenstand. Dat ben ik er allemaal mee eens. Maar dat is op zichzelf toch niet veel waard, hè? Ja, het is alles waar. Want de Heer heeft ook voor dat stoffelijk, wat de mensen noemen stoffelijk overschot, heeft de Heer betaald. En dan kun je zeggen, komen dan al die stofjes weer bij elkaar terug? Worden die allemaal weer ineens? Ach, dat weet ik ook niet hoor, hoe dat precies gaan zal. Het gaat erom dat de Heere God uit deze materie, waar nu mijn lichaam uit bestaande is, dat hij uit die materie een mens zal daar stellen en een lichaam zal geven waarmee hij de ziel verenigen zal. En dat het verheerlijkt zal zijn, dat is waar. Maar in de eerste plaats geldt hier dat ook dit mijn vlees, dat is het triomfantelijke van deze belijdenis. Omdat de duivel erop staat te trappen en zegt, ik maak jullie allemaal tot stof en stank. Ik maak jullie allemaal met de aarde gelijk. Maar Job kijkt er doorheen en zegt, en als de wormen na dit mijn vlees zullen door knaast hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Laat dan de duivel nog even lopen springen op het graf. Laat dan nog enkele tranen vallen op het graf. Ik kan er ook uit mezelf niet doorheen kijken. Maar waar het geloof gaat, daar ziet hij dus van opgaan, ook over de graven. Ook mijn dood lichaam, zegt Jesaja, zij zullen opstaan. Dat is groot, zegt hij, dat is ook groot. Maar het is niet te groot voor de Heer Jezus Christus, want de garantie is erin gegeven, hij is opgestaan. Als hij niet opgestaan was, dan bleven we eeuwig liggen. Maar nu, Christus is opgestaan, zegt de apostel. Indien we nu ten opzichte van de opstanding des vlees in dit leven alleen op Christus waren hopende, zo zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Maar nu, Christus is opgestaan en is geworden de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En die op grond van een dadelijke en toegebrachte gerechtigheid voor Gods aangezicht is opgenomen. Daar ligt de zaligheid en de vastigheid van dit artikel voor de kerk in verklaard. Hij is opgestaan. En hij zal ook dit mijn vlees. Maar, het is net alsof de Heidelberger zo opzij kijkt naar zijn pijnlijke ledematen. Kan best misschien dat de man wel reumatiek gaat. Of dat hij aan al de ellende die aan dit lichaam verbonden zijn, want uiteindelijk, ja, wij weten wel aardig te zeggen hoe we moeten doen, maar uiteindelijk zijn we nog allemaal van die slonzen ook. Ja, ook voor ons leven en voor ons lichaam. Laten we maar net zeggen, zoals dit, je kan er lang of kort doorheen. De een doet wat grover, de ander doet het wat fijner. Maar, nou ja, het dringt maar weinig door. Dat zeg ik u wel hoor, dat ons lichaam gekocht en betaald is. Daar geven we dagelijks blijk van. Maar ook die stand houdt eenmaal op dat we niet langer ons lichaam zullen onteren. Onteren. De ziel niet meer, maar het lichaam ook niet meer. Nu. Nou, net als dat hij kijkt naar al die dingen die ons lichaam hier in de goot trekken. Hè? Dat zijn honderden dingen. En de duivel die ook bezig is om eraan te trekken en zeggen, dat hoort bij mij, je bent toch een zondaar. God heeft toch gezegd, je zult de dood sterven, tot stof wederkeren. Schiet eens op, maak hem ziek, geef hem de kanker. Want de mens zegt altijd, God dit en de Heere dat, ik weet wel. De een ontvangt alles uit de handen van God en de andere alles uit handen van de duivel. Maar wees er wel verzekerd dat de duivel om de Gods toelating nog een macht had. Want hij sloeg Job met boze zweren en hij veegde alle 10 zijn kinderen in één keer van de aarde weg. Moet je niet gering overdenken. En wat moeten wij vechten en klaarmaken? Nou ja, de dokter, het is een wonder dat ze er zijn. Het is mooi dat ze er zijn. Het is een gave God dat ze er zijn. Maar tenslotte zeggen ze ook, het is hopeloos. De ene ziekte is net onder de knie of je leest dat er weer een andere ziekte opgedoemd. En zo gaat het maar door. Nou, stel wat de Heidelberger kijkt even. Hij kijkt even opzij. En wat ziet hij daar? Daar ziet hij mensen die liggen uitgemergeld op hun bed. Daar ziet hij mensen, hè, het lijkt alsof dat ze al dood zijn en ze zijn nog levend op de aarde. Het is afschuwelijk om te zien. Dan ziet hij een ander die de eerste tekenen begint te vertonen van de tering. Het is wat. Vroeger kwam het ook heel veel voor. Vliegende tering, 6 weken tijd, weg. Ja, zo gaat het maar door. En een ander die zit daar maar gebroken en verslagen neer in een stoel en ik kan er niet meer uit. Of die wordt ergens opgeborgen op een plaatsje waar er nog wat mensen zijn die hem wat eten in zijn mond stoppen enzovoort. Maar ja, als er nieuwe zijn die staan te wachten, dan denken ze, die zal wel de eerste dood zijn straks. Ja, als je dan in zo'n huisje komt, dan kom je opeens wel eens mensen tegen die van de trap afkomen ergens, met een pakje, tenminste het lijkt wel een pak, leer eromheen enzovoort. Ja, en dan opeens dringt het tot je door, er ligt een mens in. Misschien een oude oma, wie weet, helemaal alleen, zo in één keer weg. Lang gemat tot lang dit jaar. Nou ziet de Heidelberger het allemaal liggen. En nou zegt hij, nou zou je zeggen, nou legt hij zijn hoofd op tafel en dan zegt hij, nou geef ik het op. Ik kijk er niet meer doorheen. Ik bezwijk van ellende als ik dat toch allemaal in me opneem. En dat alles vanwege mijn zonde. Dat zou de duivel wel willen. Maar nou zegt hij, maar, even stil, Satan. Even stil, verwaarlozer van het lichaam. Even stil. Alle ziekten en krankheden, hoe ernstig, hoe erg ze ook zijn, even stil alle pijn en smaak. Maar dat ook dit mijn vlees, wat u afgesloofd wordt door de kracht van Christus, omdat hij in zijn opstanding een eeuwige kracht heeft daargesteld en ook een recht heeft verworven, opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd zal worden. Dat ik weer een mens zal zijn, een gehele mens, zoals God Adam en Eve in het paradijs geschapen heeft. En nog heerlijker, maar het wordt weer een mens. Daarom hoeven wij niet altijd over zielen te spreken en hoeven niet altijd zielig te doen, want de Heer zal tenslotte trots alles zijn doel bereiken. Hier zijn de kinderen wel op de grond gevallen van smart. Ik zou het ook doen. Ik zou het ook doen. En ik heb wel eens gezegd, heren, als mijn vader en mijn moeder, als ik dat zou beleven. Ja, aan de ene kant heb ik wel eens gedacht, ik zou geloof ik nog liever eerst weg zijn. En aan de andere kant dacht ik, heren, als ik dat zou beleven, wat zou geen raad weten. Je moeder, je vader kwijt. Of dierbare vriend kwijt. Dat zeg je zo. Dat is waar ook. Dat is geen overdrijving en zo. Dan moet je niet denken, nou ja, maar het... Nee, wat is die smart erg van het gemis hier op aarde. Maar nu, dan kun ik zeggen, de ziel is in de hemel, maar... En dan mag ik nog een beetje zielig naar stoffelijk omhulsel kijken, maar dat hoeft ook nog niet. Want de Heer zegt, kijk in de kuil, kijk er dwars doorheen. En zie eens, daar komen reeds engelen, aartsengelen met bazuinen. Ze zijn op weg om uit te roepen, kom uit, gij levende en gij doden, kom ten oordeel. En de zee gaf de doden, en het graf en de hel gaven hun het doden, en de aarde geeft haar doden. Daar komen ze alle weer tevoorschijn. De duivel zal het nakijken hebben. Hij zal het niet winnen. De kanker zal het ook niet winnen. Hart- en vaatziekte ook niet. Niemand zal het kunnen winnen van ons dierbare hoofd Christus. En niet alleen dat er weer een vereniging plaatsvindt tussen wat bij elkaar hoort, ziel en lichaam, maar ook een verheerlijking van het lichaam. Hoe dat zijn zal, weten we nog niet. We zullen niet meer aan de wetten van zwaartekracht en allerlei dingen meer gebonden zijn. We zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden ten hemel. Maar het zal een heerlijk lichaam zijn, dat betekent, het zal een lichaam zijn, werkelijk een tastbaar lichaam. Maar er zal zulk een glans van heerlijkheid in zijn. Ze zullen geen spijzen van noden hebben. Ze zullen geen vrouw van noden hebben. Ze zullen geen mannen, geen kinderen van noden hebben. Maar ze zullen geheel in de heerlijkheid van Christus delen. En het lam zal in het tempel zijn. Dag en nacht. Ja, er zal geen nacht zijn. En de poort gaat nooit meer dicht. Gelijkvormigheid aan hem. Dat is ook het uitzien van de kerk. Hij gaat naar huis. Om hem gelijkvormig te mogen zijn. Hier op aarde is te ver vandaan. Ja, ik stem het direct toe hoor. Je moet echt niet zeggen, hier is Jezus. Nee. Ik heb wel eens gehoord dat men tot zo'n uitdrukking deed, maar ergens denk ik, ja nee, laten we het maar niet zeggen hoor. Ook niet al bedoelen we er misschien mee dat wij hem als borg en middelaar kennen. Nee, hier woont een akelige, stakkerige zondaar. Vol met gebreken. Melaat. Van het hoofd tot de voeten toe. Nochtans gewassen en gereinigd in het bloed des landen. Zonder vlek en zonder rimpel. Nu. Straks is die even gelijkvormig. Hier niet. En dat smart hem ook menigmaal in het leven. Als hij het bemerkt, als hij er een oog van krijgt, die zegt, Heer, het lijkt er niet op. Op die dienende en liefende hoge priester op aarde. En mij, egoïst, dwaze zondaar die ik ben. Maar zegt de Heer, dat is ook straks voorbij. Dat blij ook met de wederopstanding des vlees. Er staat geen kreupelen, lammen of blinden meer op hoor. Geen zieken, geen gierigaard, niets meer. Maar er staat op een verheerlijkt lichaam. Die met een ziel zondeloos verenigd wordt. Kinderen, jongens en meisjes, dan zeg je, oh, dat wij alle bevonden mochten worden in dat boek des levens. Want het interesseert dan niet zoveel of we elkaar nog zullen herkennen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Iemand schreef eens, ja, ik geloof dat we elkaar zullen herkennen, maar ik weet het niet. Het zal wel een vreselijke gedachte zijn van de hemelse heerlijkheid. Maar ik denk toch wel dat we elkaar zullen herkennen. In de eeuwige liefde van de Heer Jezus Christus en in de eenparige mond om hem alleen te loven en te prijzen. Want als we er nou niet bij zijn, als wij nou onder dat woord van vrije gunst en genade waarin God zich heeft verplicht tot alles en de zon daar tot niet, als je het daar nou ook niet mee eens bent en je loopt daar onderweg en we verzinken voor God, dan zullen zij ook opstaan tot aller afgrijzing. Zij ontvangen ook een lichaam. Ook een onsterfelijk lichaam. Als een worm die niet sterft. En een vuur dat niet uitgeblust wordt. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Dan is het met recht afgelopen. Dan is het voor eeuwig. Voorbij. Welaan dan. Heden nog laat de Heer ons voorhouden. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Heden werkt hij nog door om zondaren bekend te maken dat ze verloren zijn en licht. Heden nog openbaart hij zijn dierbare zoon tot volkomen verlossing en verzoening voor zondaren. Maar de dag gaat als kaf voorbij. Weldra sta ik aan u en of gij aan mijn graf. En het is voorbij. Waar is hij dan? Dan zegt de kerk, ai, help ons als tevoren. Gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. Amen.